Gemeente, wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus, de 23e zondag afdeling, de vragen en antwoorden 59 en 60. Zondag 23. Er staat boven geschreven van de rechtvaardigmaking. Vraag 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En het antwoord luidt dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Het antwoord luidt alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals hadde ik nooit zonde gehad, noch gedaan. Ja, als hadde ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Tot zover. Wij schrijven hierboven de vraag: hoe ben ik rechtvaardig voor God? En letten op drie zaken. In de eerste plaats, in Christus. In de tweede plaats, door het geloof. En in de derde plaats, des niet tegenstaande. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? In Christus. Door het geloof, des niet tegenstaande. Een heel eigenaardige vraag, die vraag 59. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Daar zouden ook heel wat antwoorden op gegeven worden als je die vraag in het algemeen zou stellen. Velen zien in het geloof een soort strohalm waar een mens zich aan vast kan klampen. Dat bedoelen ze niet altijd negatief. Nee, in hun eigen ogen is het maar een strohalm, psychisch verklaarbaar. Maar zij vinden het toch wel mooi dat er mensen zijn die geloof hebben. Want, zeggen ze, zulke mensen hebben nog een zekere achtergrond. Zulke mensen, ja, dat als die mensen sterven gaan, dan merk je toch wel eens dat, ja, dat die mensen een zeker vertrouwen hebben. En als er moeilijkheden in het leven zijn, dat dat steun geeft. En zo zijn er veel mensen die in die geest een antwoord geven. Mensen die zelf weinig of niets geloven. Dokters in een ziekenhuis. Psychologen en psychiaters. Ja. Er kan wat in zitten in dat geloof. En het is maar weinigen duidelijk. Hoe zou dat ook duidelijk zijn als je niet gelooft? Dat het eigenlijk heel iets anders is, veel verder gaat. Dat het een zaak is, ja, die niet te omschrijven is, de nuttigheid daarvan, nou, dat je wat sterker bent dan een ander, dat je het wat langer uithoudt dan een ander, en dat als je doodgaat, dat je dan toch ook wel een zekere rust soms hebt, en En als de tegenspoeden komen, dat je meer geduld kan hebben, terwijl anderen al aan schelden en razen zijn. Dat zijn allemaal dingen, ja, waar het eigenlijk niet over gaat. Natuurlijk kan er ook een zegen zijn en een vrucht des geloofs in al zulke omstandigheden. Maar het is toch niet de kern waar het over loopt. De kernvraag is niet uit te drukken in woorden als moed, gezondheid, geduld, optimisme, doodsverachting. Helemaal niet. Die baten van het geloof, dat wil zeggen, wat heb je daar nu aan? Wat betekent dat nou? Wat is daar nou aan verbonden? Dat is heel wat anders. Heel wat anders. Dat is gewoon eigenlijk niet aan te wijzen door te zeggen, kijk nou ja, dat heb ik daar nou mee. Ik ben zus of ik ben zo. Nee, vaak zie je zelfs soms een tegendeel dat je denkt, nou nou, die man is ook erg ongelukkig, of die vrouw die is ook ver beneden de moed, of die mensen hebben toch ook wat tegenslagen in het leven. En als dat nou de vrucht is, als dat nou het loon is, als je dan heel je leven in de kerk zit enzovoorts. Een mens denkt eigenlijk in termen van beloning. Een kerkmens gaat naar de kerk. En als hij het nou een beetje serieus meent, dan denkt hij, zo denken de mensen dan, dat hij in de hemel komt. En dat het eenmaal allemaal goed komt met hem. En toch gaat het over heel iets anders. Het gaat over rechtvaardig zijn voor God of verdoemelijk voor God. Het gaat om leven of dood. Het gaat om zaligheid of rampzaligheid. Het gaat over iets zo groot dat het is in geen getal en in geen woord te zeggen waar het eigenlijk om gaat. Ja, ik moet erbij zeggen, vaak zien de mensen dat ook niet aan de kerkmensen, dat het om zulke grote dingen gaat. Je kunt soms wel zien als mensen naar een verjaardag gaan. Of naar een trouwerij. Of naar een of andere plechtigheid. Jubilea. Dan, ja, dan kun je soms iets ontmoeten van een opgewektheid of een vrolijkheid en... en alles wat daar dan bij hoort. Maar vaak zie je aan de mensen die naar de kerk gaan, zie je eigenlijk niet zoveel. Het is als bij dat vrouwtje. Ja, maar dat vrouwtje, dat zei nog met een opgewekt gezicht toen een soldaat haar aanhield in de tijd dat je niet bij elkaar mocht komen als gelovigen. Waar moet je naartoe? Oh, zegt ze, ik moet daar naartoe, want daar wordt de erfenis verdeeld van mijn oudste broeder. Oh, dat is mooi werk. Nou, gaat dan maar door. En zo ging ze naar de samenkomst. Ja. Dat merk je niet zo heel veel. Hoe zou dat komen? Och, in de eerste plaats zeg ik wel eens, wij zijn allemaal nietige schepselen uit de aarde aards. Maar, weet je wat het ook is? Een verzadigde ziel die vertreedt het honingzeem. Een mens raakt overal aan gewend. Hij raakt overal aan gewend. Wie heeft er nou het idee dat 100.000 gulden ophalen, dat dat eigenlijk niks te betekenen heeft bij dit? Dat dit een zaak is van de eeuwigheid, van het allergrootste belang. Wat we ook zijn in ons leven, totaal niks, of hoog in eer en aan zien geklommen, het staat in geen enkele verhouding tot dit, de baten van het geloof. Let nou eens op, wat baat het u? Nu, de vraag die ik erboven schreef was, hoe ben ik? Het is heel persoonlijk. Je kunt niet zeggen, ja, dat is voor bekeerde mensen. Dat is voor hem of voor haar. Dat kun je niet zeggen. Want wij zullen bemerken dat God geen bekeerde mensen rechtvaardigt, maar zondaren. Het gaat over zondaren. Tenminste, als je dat gelooft, dat je een zondaar bent. Het is heel persoonlijk. Wat baat het u? Wat hebt u daar nou aan? Wat zegt dat u? Wat geeft het u? Nou ja, is het dan toch een soort beloning? Nee, dat kun je niet zeggen. Het is niet een soort beloning om te zeggen, kijk, omdat ik nou geloof, nou krijg ik dit en dat. Zo is het ook weer niet. Dat zal aan de laatste vraag en antwoord nog blijken. Dat het geloof niet die waardigheid in zichzelf heeft om iets te verdienen. Nee, je zou eerder kunnen zeggen, wat doet God nou? Wat heeft God gedaan voor u? Er staat nog wat bij. Wat baat het u nu? Het is net iemand die de balans op gaat maken. Het is niet iemand die koortsachtig zit te zoeken of popelt om te beginnen om zijn rechtvaardigmaking te vertellen. En zit te denken, waar zal ik beginnen? Hier of daar? Nee. Helemaal niet. Wat baat het u nu dat we nou met elkaar beleden hebben, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, enzovoorts. Wat iedere zondag wordt voorgelezen. Beleden. Nou. Ja, ik weet wel, er zijn gelijk natuurlijk al heel veel gedachten tegen. Maar wees eerlijk, kunt u hier iets anders uit opmaken? Wat baat het u nu? We zijn geëindigd met het artikel van het eeuwige leven en zo hebben we de 12 artikelen met elkaar overdacht. Wat baat het u nu? Ja, dat geldt natuurlijk morgen ook, dat nu en overmorgen en gisteren. Maar hier wordt het in het onderwijs als het ware op een soort punt samengetrokken. Nou, dat hebben we nou met elkaar overdacht. Wat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een drieënig God bewogen heeft en gedaan hebben om zondaren zalig te maken. En wat baat het u nu dat je dat gelooft? En met dat geloof, dat wordt dan niet bedoeld, dat zal ook wel blijken. Een waar geloof wordt er bedoeld niet. Oh ja, dat ja, natuurlijk, dat zal wel waar wezen. Nee. Dat wordt ook weer niet bedoeld. Maar er wordt bedoeld, een geloof, tegen hoop op hoop. een levend geloof. Het betekent nog meer. Wat baat het u nu? Want het sluit aan, zou je zeggen, bij die tekst uit de Romeinenbrief. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Nu, op dit moment. Hoe het ook is, hoe veroordeeld, hoe verkeerd, hoe zondig, hoe ook alles verloren en doorgebracht in een vergelegen land. Hoe aangevochten, hoe dor, hoe geesteloos in jezelf. Nu komt juist de vraag, wat baat het u nu? Dat is een troost. Waarom? Omdat die opstellers van de Heidelberger niet eerst even kijken om de hoek in de ziekenkamer. Kan het leien, een bezoekje? Kan het leien? Is de patiënt ertoe in staat of in de stemming? Kan die het hebben? Nee hoor. Daar kijkt hij niet zo naar. Je zou bijna zeggen, het is alsof de man wil zeggen, het is toch elke dag wat. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En als ik daarop moet wachten, tot jullie is op een punt gekomen zijn dat je zegt, nou kom dan maar, kom nu maar. Dan kan ik lang wachten en dan stelt het me misschien nog hevig teleur, als ik dan binnen mag komen. Nee. Hij komt zomaar zonder naar onze gesteldheid of naar onze ziekte of naar onze stemming te vragen, komt hij zo binnen en zegt, nu, wat baat het u nu? Kan dat wel? Een mens is toch niet altijd bij zijn hart. Een mens is toch niet altijd met die dingen bezig. Ja, hoor eens. Kijk, de Heidelberger, die denkt daar heel anders over. Die denkt er zo over. Kijk, die vindt het helemaal niet erg dat moeder daar met de schort voor in de keuken staat. Of dat vader achter de toonbank aan het verkopen is. Of dat de jonge man met een verfpot of met een hamer in zijn handen staat te werken. Buiten of binnen. Nee. Dat doet eigenlijk aan de zaken niks af of toe. Hij vraagt niet of dat we eerst onze overal uittrekken en onze hamer aan de kant doen en dan dit en dat en dan, nou ja. Onder het genot van een kopje koffie, nou kunnen we eens even gezellig praten. Nee. Er zit een innerlijke kracht in die vraag. Er zit iets zo persoonlijks in. Er zit de kracht in van woord en geest. Nu. Nou zitten we in de kerk. Maar het geldt morgenochtend ook. En vannacht als je niet slapen kan. Doordat wie weet hoeveel problemen in je hart of in je hoofd rondspoken. Waar je geen oplossing voor weet. Geldt altijd. Wat baat het u nu? Nou ja, daar zijn ook een hoop gedachten natuurlijk het niet mee eens. Die zeggen, ja hoor eens, mensen kan niks maken. We kunnen toch niks maken, man? Dat weet je zelf veel te goed. Je kan toch niks maken? Nou ja, dat geldt wel voor het feit, kijk, als iemand vraagt, hoe ben je eraan gekomen, of hoe ben je dit, of hoe ben je dat? Nou ja, dan kun je vaak stemming hebben dat je zegt, ja. Nou ja, hoor eens joh, daar moet je nou maar niet over praten hoor, daar heb ik zo weinig lust in en voort. Maar ja, dat wordt niet gevraagd. Als er gevraagd zou worden naar uw verhaal, naar uw ervaring, dan zou je kunnen zeggen, nee, op het ogenblik niet. Ik ben op het ogenblik niet in staat om er een woord over te zeggen, man. Want ik ben zo bezet en zo bevangen met van alles waar ik toch niet over praten kan. Maar hij vraagt dat niet. Dus ook dat excuus is er niet. Wat baat het u nu? Waarom is dat excuus er niet? Omdat hij vraagt, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Oh. Dat gij dit alles gelooft. Zie je, hij verwacht eigenlijk niet dat de leerling een duik zal doen in het verleden, of dat hij vuurrood wordt en denkt, ja, wat moet ik nou zeggen? Die kan een verhaal vertellen en die kan een geschiedenis vertellen en die heeft een visioen gehad en die is zo na bij de dood geweest en die heeft toen zo'n troost gekregen. Die man is gaan zingen op zijn ziekbed en zo. En ik heb niks. Nee. Nee, dat wordt niet gevraagd. Integendeel. Ik zat van de week nog ergens, maar zo hopeloos in de put. Zo verloren. Ja, niet bij ons. Zo aan de rand van de dood, zou je zeggen. Ik zei, geloof jij dat nou nog? Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zulke zondaar als jij en ik zijn, om die zalig te maken. Ja, dat geloof ik toch. Dat geloof ik. Al heb ik er ook niks aan, in die zin. In zoverre bedoelen ze, dat nou mijn situatie veranderd wordt, is. Dat kan ik niet zien. Maar door alles heen, ja, dat geloof ik. Dat gij dit alles gelooft, dat is erg afsnijdend. En het is tegelijk erg troostrijk. Want dat is heel iets anders als dat wij ervan maken. Wij denken daarbij aan een soort, ja, laten we zeggen, een ladder. Ik heb dat beeld wel eens meer gebruikt. En dan, als je tenminste aan de bovenste trede komt, hè, als je dat komt, want de meeste mensen, kinderen van God, die komen daar niet, dan kun je ook nog een rechtvaardigmaking vertellen. En het is eigenlijk net andersom. Het is eigenlijk zo, als je aan de onderste treden gekomen bent, de onderste treden, dat je beleden hebt dat je een ongeloofwaardig persoon bent, een allerakeligst ellendig creatuur die altijd tegen God zwaar en menigmaal misdreven hebt. En die niet meer kan zeggen hier, maar die alleen maar naar die God, die drie-enige God, kan wijzen. Hij heeft het gezegd, hij heeft het gedaan, hij heeft het beloofd. Dus, het is niet het eind, de top van een ladder. Maar het is juist de laatste treden van een ladder. Waarbij een mens die toch altijd nog wel reserves wil houden en altijd nog maar denkt misschien of gedacht heeft dat hij op de een of andere wijze het bij God nog in orde kon maken en dat hij zijn eigen nog een beetje aannemelijk kan maken. die gelooft dat dat niet meer kan. En dat zijn gerechtigheden nog een wegwerpelijk kleed zijn. Zo hoort de verkondigingen te stellen. Niet als een soort toegift. Het einde van een verhaal. Maar, liever gezegd, het einde van onze godsdienst. Het einde van onze eigenwillige godsdienst en van onze werken. En dat we die baten en troost daar niet zo van ervaren, dat komt omdat we nog allemaal zo vol van onze eigenwillige godsdienst zitten. Omdat we er altijd nog wat bij willen nemen. En dat verdonkert de troost. Maar dit is eigenlijk de werkelijkheid. Van de ladder af. Van de berg af. Naar het nulpunt, naar het beginpunt, laat ik het zo zeggen. Gelijkvloers. Wie ik ben. Wie ben ik eigenlijk? Wat ben ik? Ik ben een groot zondaar. Ik heb niks. God, die kan naar zijn rechtvaardig oordeel mij eeuwig buitensluiten. Ik ben een verloren mens. Ik kan het niet peilen. Nee, dat niet. In principe kan ik er nog geen traan om laten. Dat is mijn ellende in mijn verlorenheid. Dat ik mijn verlorenheid niet vatten kan. Ik kan hem niet peilen. Ik kan hem niet naar waarde bewegen. Maar ik geloof waarachtig dat God gelijk heeft, die zegt, van de buik aan is je naam overtreder. En er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Dat gij dit alles gelooft. Ja, daar heb je nou een kardinaal punt, hè? Want, ik zei het al, maar zo gaat het ook vaak. Daar komt nou een mens opeens met iets aandragen. De een komt met zijn tranen, de ander met zijn bekering en zijn omkering en zijn inkering en noem maar op. Een ander heeft weer wat anders meegemaakt en beleefd. En daar komt dan de mens mee aandragen. En daar wordt eigenlijk niet naar gevraagd. Daar wordt niet naar gevraagd. Het is alsof die man zeggen wil, ja jongens, als ik daar wat weten wil, ja, met eerbied hoor, ik met eerbied gesproken, met alle waardering. Maar als ik een verhaal wil lezen, dan kan ik de Christenreizen van Bunyan wel nemen. Daar staat zo'n hoop in. Allegorieën en allerlei verhalen en plaatjes. Of de Heilige Oorlog. Maar het is alsof die zeggen, we houden dat boekje nou nog eens even weg. Ik vraag u, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Oh, daar komt nou de mens met iets aandragen, want hij is zo vreselijk bang dat hij zijn handen zal branden. Hij denkt bij zichzelf, ja, maar dat gaat mij te ver, hoor. Dat gaat mij te ver. Waarom? Ja, het geloof is iets dat kun je niet op een schaaltje leggen en bij God brengen en zeggen, kijk, geloof is niet iets materieels. Hè? In bepaalde opzichten. Het geloof kun je toch eigenlijk ook geen werk noemen. Het geloof op zich kun je geen werk noemen. Het wordt wel eens genoemd het voornaamste goede werk. Maar bijbels, dogmatisch gezien, kun je het geloof geen werk noemen. Je zou zeggen, het is meer een woord dat een zekere verhouding, een relatie aanduidt van vertrouwen. Van beamen. Zoals het woord oorspronkelijk ook dezelfde stam heeft als ons woordje amen. Iets wat waar is, wat vast is, wat zeker is. Is dat het geloof dan? Ja, het geloof is ook een vaste grond. Maar toch ligt de pijl nog iets verder. Het is eigenlijk zo dat geloof, dat getuigt, dat niet ik, niet dat geloof, maar dat datgene waar en zeker is, waar ik in geloof. Klein of groot, maar ik in geloof. En dan valt alles weg. Nou kun je niet meer aannemelijk maken. Nou kun je eigenlijk er ook nergens meer van op aan. Je kunt nergens meer op aan. Want wie zegt er nou dat iemand niet zit te fantaseren voor een groot gedeelte? Er zijn ontzettende fantasiemannetjes. Dat is net als bij de vissers, visserlatijn. Zo'n visje wordt een knaap en die wordt steeds groter. Nou, zo gaat het in het godsdienstige leven eigenlijk ook. Mens vertelt iets en die vertelt de andere dag nog eens en de andere week nog eens. En tenslotte, dan gelooft hij er zelf in. Dat hij dat allemaal heeft beleefd en meegemaakt. Je voelt wel aan, daar kun je toch niet op aan. Het is misschien wel aardig om eens te horen. Of een boekje te schrijven, maar je kunt er niet van op aan, want alle mensen zijn leugenaars. Er staat niet de onbekeerde mensen. Hun keel is een geopend graf. En hun tong is vol addervergif. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. En dan komen de mensen met hun weg aan. Voel je die tegenstrijdigheid? Nou ja, maar we bedoelen dat niet zo, zeggen we. We bedoelen de weg die God met mij gehouden heeft. Oh. Maar bedoel je dan niet de gangen van mijn vorst en heren zijn om uw tempels wil, o heren, weer aan uw volk gebleken? Nou ja. Daar moet je niet overal kritiek op hebben. Nee, ik meen het. Ik meen het. Want als het daar niet over gaat, dan gaat het over onszelf. Dan gaat het toch over onze weg. Welke God met ons gehouden heeft. Dat is niet de weg van Christus. Gebruik dan niet zulke omslachtige vreemde woorden. Zeg dan liever, het heeft God behaagd zijn Zoon in mij te openbaren. Die Heer Jezus Christus. Daar heb ik iets van mogen leren in het heilige evangelie. Het is natuurlijk een harde nood. Voor vlees en bloed, vooral voor ons godsdienstige mensen, om die te kraken. Dat die man nou zomaar vraagt, ja, niet hoe ben je bekeerd en hoe dit en hoe dat, maar dat hij nou gewoon zegt dat je dit alles gelooft. Al die 12 artikelen, die korte samenvatting waarin de kerk op grond van het woord die Gods openbaring in Christus beleidt. Zie je wel, er is aan ons toch wat te doen door die Heilige Geest. Elke dag en elke week en elke zondag. Want we keren allemaal naar ons oude uitgangspunt terug. Wat is dat oude uitgangspunt? Wij keerden onze iegelijk naar onze weg. Dat is ons oude uitgangspunt. Naar onze weg. Dacht je dat die mensen die allemaal van de Heere Jezus afweken en die niet meer mee wilden en die niet meer luisterden, dat dat allemaal onbekeerde mensen waren? Zo moet je dat niet zien. Er waren honderden mensen die na ernstig overleg tot het besluit gekomen waren dat ze zeiden nee. Nee, dat is het niet. Dat kan het niet zijn. Dat kan het niet zijn. Jongens, wees eerlijk. Zijn er nou van het echte volk, zijn er daar nou van geweest die in hem geloofd hebben? Nou ja, kijk, het is geen wonder als je beter wordt als je ziek bent en je bent lam geweest of blind. Nou ja, dat is verklaarbaar dat je dan wat groots ziet. En dat valt ook nog wel te begrijpen. Maar nou eens echt, objectief gezien, Nicodemus, luister nou eens. Jongens, die daar binnenkomt, jullie hadden de opdracht om hem gevangen te nemen en nou sta je daar. Nooit heeft iemand zo gesproken. Maar kom nou eens tot jezelf. Het kan toch niet? En zo hebben ze tegen Paulus ook gepraat. Die sekte van die verachte Nazarener. Nee. Daar komt nou alles bij de mens in het geweer. Waarom? Als je eerlijk bent, dan moet je zeggen, dat komt door deze vraagstelling, die innerlijke vraagstelling. Zou dat nou echt genoeg zijn? Zou dat nou kunnen? Zou dat waar zijn? Nou ja, dat je door het geloof wel verdraait. En je bent net aan het beweren. Ja, maar je zit toch weer op het verkeerde spoor, net als ik. We zitten altijd op het verkeerde spoor. Je denkt bij je eigen. Kijk, ik kan me niet indenken, hè, dat het nou zo eenvoudig is. Hè. Zo eenvoudig. Dat je kunt zeggen, nou, dat is nou de baat dat je het allemaal gelooft, dat je daardoor recht. Vaardig ben voor God in Christus en een erfgenaam van het eeuwige leven. Zo denken we. En toch is dat ook nog aanvechtbaar. Misschien bedoelen we het goed. Maar je kunt eigenlijk niet de kant op van te zeggen, ja, maar zou dat nou wel kunnen alleen door het geloof? Nee. Als je maar bedoelt, alleen door Christus. Alleen in Christus. Daar loopt het ten diepste over. Ik ben eigenlijk dat punt, die gedachte, dat eerste punt ook begonnen met in Christus. Expres eigenlijk. Daar heb ik over zitten denken. Want je zou zeggen, ja, punt 1 is het geloof. Punt 2 is Christus. Punt 3 is desniettegenstaande, ondanks alle aanklachten en wat er dan nog volgen zal. Maar expres heb ik toch innerlijk gekozen voor punt 1 in Christus. Waarom? Opdat we die gerechtigheid niet zouden zien, dat rechtvaardig zijn voor God, in de zin van, omdat ik geloof, ben ik, nee, omdat ik geloof dat Christus mijn gerechtigheid is. Dat moet erbij. Anders zou je gelijk hebben. Dan zou het ook maar een povere zaak zijn als iemand over geloof ging praten. Dan was het veel zekerder als je iemand zou kunnen horen praten over zijn ervaring. En wat hij allemaal beleefd had. Dan over geloof, want wat zegt nou geloof? Ja, natuurlijk, het is een belangrijke factor. De een noemde het een strohalm en Paulus noemde het een vaste grond. Maar ja, waar het gaat om het geloof in Christus. Het geloof in die drie enige God waarvan de kerk belijdt met mond en hart. Daar gaat het om. Dus je moet niet denken, tjonge, jonge, wat is dat nou? Ja, ik zou zeggen, dan vergis je ook als je denkt, ik heb niks, maar ik ben toch een gelovige. En nou heb ik toch alles. Want nou zal God mijn geloof wel nemen in plaats van de werken. Nee, God neemt alleen zijn Christus. En de vraag tot ons is niet, hoe groot is jouw geloof, maar geloof je dat nou? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Als het nou een klein beetje begint te schemeren, want we hebben natuurlijk twintig eeuwen zowat uitleg, prediking, christendom achter de rug. Hè? En donkere tijden zijn er geweest en lichte tijden. Luther zegt ergens, je kan in de eerste eeuwen van de christelijke kerk haast geen zinnig woord vinden over dit stuk. Nou, en ik moet hem gelijk geven. Ik ben niet zo goed in de patristiek, in de vaderen, de Latijnse vader helemaal niet. Maar ik heb dan toch enkele dingen, boekwerken met getuigenissen, preken enzovoorts van die eerste tijd. Brieven. En er staan werkelijk prachtige dingen in. Prachtige dingen. Maar het is net alsof met Paulus de hele zaak al direct begon naar de verkeerde kant over te hellen. Dan lees je alweer zo'n overdadige nadruk op onze wil, op onze keus, op de christelijke navolging, de christelijke deugden, de heiligheid. Daar krijg je al doodzonden die niet te vergeven zijn. Daar krijg je al allerlei dingen die het gezicht benevelen, verduisteren. Zodat je soms met genoegen zit te lezen, stukjes, maar als je dan het geheel overziet, dan zeg je ja, er is toch iets in. Nee. Niet meer dat klare, dat heldere, hoe ben ik rechtvaardig voor God, alleen door een waar geloof. Al gauw, en ja, dat moet ons eigenlijk tot een prikkel, tot een aansporing zijn. Hè? Als je zegt, die mensen hebben nou zo dicht bij het vuur gezeten, wat zeg ik? Ik begin eigenlijk al veel te laat. De gelaten hebben het antwoord geweten, geloofd, dat ze in Christus voor God rechtvaardig waren. Totdat er mensen kwamen die net zo lang hebben gepraat over wat er nog bij kwam, dat ze begonnen te twijfelen. En dat ze zeiden, ja, nou ja, het is wel waar. Net zoals die mensen zeggen, die Paulus die trekt de grove lijnen. De grove lijnen. Natuurlijk, dat is een hele reformatie die Paulus teweeg gebracht heeft. Maar die zijn aan een nadere reformatie begonnen. Die nieuwe leraren, de judaïsten, die hebben gezegd, hoor eens jongens, kijk, wij weten nou die hoofdzaken, en Paulus, daar zijn we het al mee eens. Maar nou gaan we een stapje verder. Jullie denken toch niet dat God het allemaal voor niks heeft geopenbaard en dit en dat. En toen gingen ze die mensen langzaam terugbrengen naar een dienstbaarheid, een juk. Dat ging niet ineens. Die vrolijke gezichten van die mensen, die vaak zo blij waren vanwege elke keer als ze er weer aan dachten en bij bepaald werden bij het wonder. Dat blinde heidenen van God gescheiden, dat die nou uit genade zalig werden. Dan waren ze blij. Maar zodra de judaïsten de overhand beginnen te krijgen, zijn ze net zo somber. Ze zien er zo eigenaardig uit. Bij sommigen kan er amper nog een glimlach af. Waarom? Ze hebben een andere ernst gevonden. Een andere ernst. Dat rechtvaardig voor God hebben ze eigenlijk ingewisseld voor: hoe word ik zo heilig dat ik straks zonder verschrikking voor God kan verschijnen in Sion? Het is net zoals die godzalige vaders zeggen. Zo hebben ze gepraat. Het zal er op aankomen. Het zal erop aankomen. En dan zegt Paulus: ach kinderen, wie heeft jullie betoverd dat je de waarheid ongehoorzaam zou zijn? Dat wil ik nou nog eens van jullie leren. Hoe heb je nou de geest ontvangen? Uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Nou, het met de geest begonnen is, wil je nou toch weer in het vlees eindigen? Paulus noemt dat vlees. Hij vindt het zo erg dat hij wel bedroefd is als iemand die in barensnood is. Hij zegt: mijn kinderkens die ik wederom arbeide te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgen, dat hij u een en al mag zijn. 20 eeuwen later leven wij. En in iedere eeuw komt de grote dwaling in de kerk met een eigen gezicht terug. Een eigen gezicht. De ene keer hoor je: we kunnen niks. En als God niet dit en als God niet dat. Het is zo dood als een pier. En de andere keer hoor je: maar wij moeten, daar is de kerk stikvol van. Nu weer. Dat is het nieuw ingeklede werkverbond. Dat is een miljoenenzaak hoor. Het is niet met een paar dubbeltjes goed te praten. Het is een miljoenenzaak. En het klopt precies. Het klopt allemaal precies. Want eindelijk hebben we ontdekt wat we in het verleden hebben gemist. Toen zaten we maar met onze dood en met als God. Maar nou weten we toch onze plicht en onze nieuwe gehoorzaamheid. Ook al zijn we dan niet bekeerd en al zijn we dan. Hè, maar in ieder geval, we kunnen niks doen, maar dat kunnen we toch doen. Wou je ooit een beter stromende bron aanboren dan dat? Dat gaat prachtig. En aan het eind krijg je nog een klap op je hersens toe. Dan moet je niet denken dat je daarmee bekeerd bent hoor. Want die blinde heidenen die zullen nog tegen je getuigen en dit en dat. Als je daar eens doorheen kijkt, dan zeg je: tjonge. Het is toch geen wonder. Als de Heilige Geest daar doorheen prikt en zegt: oh, scheid toch uit. Want je tuimelt van de ene dood in de andere dood. Dan lijkt het allemaal nog zo levendig. Het is toch wel te begrijpen dat de mens zegt: weg met die ketter. Weg, dat is levensgevaarlijk. En toch blijft deze vraag klemmen. Als een hoofdvraag. Niet: wat doe ik? Of wat heb ik gedaan? Of wat ben ik verplicht of zo? Nee, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Waarom doet de Heidelberger dat? Opdat wij nooit zouden denken dat we als het ware via een soort heiligmaking tot de rechtvaardigmaking zullen komen. Dat we via een soort oppassend leven, een verbeterd leven, een nieuwe uitgave, dat we daardoor bij God in aanmerking zouden komen voor deze weldaad. Dat kan niet, want dan halen we de paus, die er toch al is, maar die halen we dan nog feestelijk binnen. En Pelagius, ook een monnik, die zei dat wij de zaak invullen, ons levensboek, wij zelf. Alles ligt ernaast. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Ja, er komt nog wel een uitleg wat dat geloof is. Maar laten wij het vanavond hierbij houden. Dat ik gelovige. Nee, dat zou ik toch weer niet willen zeggen. Laat me dit zeggen voor de meest ongelukkige in ons midden. De meest troosteloze. De meest aangevochtene. Die een kruimeltje vinden kan. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Niet als gelovige. Als gelovige dan hoef ik niet in Christus bevonden te worden. Dan zou het goed zijn. Dan zou ik altijd en altijd hebben blijven betrouwen op de Heere mijn God. Dat heb ik niet gedaan. Maar als een zondaar, rondom een zondaar, die tegen alle geboden Gods gezondigd heb en nog dagelijks overtreedt, dat ik in Christus, ik gelovige, nee, ik goddeloze, dat geloof ik, dat ik die goddeloze ben, dat ik die zondaar ben, die nooit voor God overeind kan blijven, die niet kan bestaan, die niet kan sterven om voor zijn rechterstoel te verschijnen. En dat ik nochtans in Christus voor God rechtvaardig ben. Heb je dat dan? Nee, dat heb ik niet. Dat geloof ik. Geloof je dat vast en zeker? Nou, dat durf ik ook niet te zeggen altijd. Ik schreeuw wel in tegen de duivel en tegen het ongeloof en tegen alles in. Ik wil de duivel geen gelijk geven. Maar ik moet erbij zeggen, op de vraag, geloof je dat vast en zeker? Moet ik zeggen, nee, ik geloof dat Christus vast en zeker is. Dat geloof ik. Maar het is maar een wankelend geloven. Het is soms net het gepiep van een klein vogeltje dat gewond neerligt, of dat in die gemene nagels van de kat gegrepen is. Zo lijkt het soms. Maar nochtans, ik ben niet wanhopig. In de droefheid der wereld die de dood werkt. Want hoewel ik zo'n lam geslagen vogeltje ben, hoewel ik midden in de dood zit, ik geloof dat Christus het wel goed gedaan heeft en dat hij het geloof behouden heeft. En dat hij alles is, alles. En zo ben ik een erfgenaam. Wat? Je hoort nog niet in de familie. Nee, dat is waar. Maar dat is heel vreemd gegaan. Ik hoorde niet in de familie. Ik was geen kind. Maar hij is bij ons eerst in de familie gekomen. Want in de volheid des tijds heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Ik ben niet in de familie van God gekomen. Maar hij is in onze familie gekomen. En hij heeft gezegd. Ik verkondig u heden deze boodschap. Alle schulden, ik ben de oudste, alle schulden, die neem ik voor mijn rekening. Alle werk, wat er gedaan moet worden, neem ik voor mijn rekening. En als er winst is, als ik winst gemaakt heb en ik sterf, dan is het alles voor jullie. Dan krijgen jullie dat. En zo is het nou. Hij heeft winst gemaakt. Door het verlies heen heeft hij een eeuwige winst gemaakt. Leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En hij is gestorven. En in het testament staat dat hij het voor de overtreders gedaan heeft. En voor die goddelijke vader die eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. God heeft wat hem toekomt. En nou heb ik gekregen wat ik nodig heb om getroost te leven en zonder verschrikken voor hem te verschijnen. Ben je dan zo tevreden over je eigen? Nee, helemaal niet. Integendeel. Soms kan ik wel janken, wegvluchten, wensen dat ik er maar niet meer was. Waarom? Omdat ik zo'n ellendig mens ben. Die zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld heeft. Maar toch, wat hij gedaan heeft, is vast en zeker. En daar leef ik op. En daar sterf ik op. Kom nou. Nou zou je toch zeggen. Zoals we nou hier bij elkaar zitten. Nu. Op dit ogenblik. En ik hoop niet als geestdrijver te fungeren. Of als dweper. Maar in de ernst van het heilige evangelie. Nu. Waar moet je dan zitten? Als je hier niet zit. Waar moet je dan naartoe? Zie je het anders? Zie je, weet je hoe je het dan moet doen? Durf je echt als bekeerd mens bij God aan te kloppen? En te sterven? Of is het zo dat de geest in je hart getuigenis geeft? Dat is die oude boodschap van de rechtvaardiging des zondaars om niet door het geloof, om Christus wil. Als dat zo is, we gaan mijn leven en welzijn verder. Als dat zo is, hoop ik dat de Heere u nog meer ruimte en meer blijdschap zal geven. Meer vastigheid en nog meer troost. Want hij is groot genoeg. Hij is sterk genoeg. Hij is rechtvaardig genoeg. Om al uw schuld niet te verzoenen. Maar om al uw schuld verzoend te hebben. Verzwolgen te hebben. Op Golgotha. In zijn zeer bittere lijden en sterven. Amen.